Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. In ons Belgenlandje hebben we op sportief vlak veel diamanten. Eentje daarvan is Emma Plaschaert, zeilster op topniveau. Voor mij een hele nieuwe ontdekking, want op het vlak van zeilen ben ik een leek. En dat zou je ook zeker horen in dit gesprek. Emma daarentegen, zij is opgegroeid in een boot en trainde haar weg naar de top van de zeilwereld. Ze staat ook klaar om in Tokio het beste van haarzelf te gaan geven. Zeker luisteren naar deze podcast, hij is het waard. Enjoy! Ja. Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering en dus ook een nieuwe gast. En vandaag is dat Emma Plaschaert. Hallo! Dag Emma.
Hey.
Hallo, dag hallo. Hallo, hallo. Welkom op de podcast. We gaan vandaag spreken over iets waar ik het, denk ik, op de podcast nog nooit over gehad heb. En dat is zeilen. Ja. Maar voor de mensen die jou niet kennen uit de sportwereld, vertel eens Emma, wie ben jij? Wat doe je?
Ik ben Emma Plaschaert, ja. Geboren in Oostende en 27 jaar oud. En ik ben momenteel in de voorbereiding op de Olympische Spelen richting Tokio, die deze zomer zullen plaatsvinden, in het zeilen. En mijn discipline is de laserradiaal.
Ja. We gaan het daar straks nog een keer over hebben, want dat is nog een heel redelijk ingewikkeld principe met die verschillende laser en dergelijke. Emma, zijn er buiten het zeilen en buiten jouw training en jouw road to Tokio, zijn er nog dingen die jij doet? Hobby's?
Ja, ik heb heel lang in het middelbaar aan het conservatorium pianolessen gevolgd. Dus dat is iets waar ik wel nog altijd passioneel over ben. En ja, momenteel heb ik wel niet de plaats of het geld voor de piano te zetten. Die staat wel nog bij mijn ouders. Maar het is het plan om dat wel op lange termijn terug op te pikken, ook in mijn eigen huis.
Ja.
Ik studeer ook nog. Ik ben bezig met een opleiding industrieel ingenieur in Gent.
Ja.
En daarnaast, ik lees graag, maar ik oefen ook zo graag een keer andere sporten uit. Dus ik ga graag zo een keer roeien of echt op het water dan of zo, kajakken of zo. Ja, eigenlijk alles met watersporten spreekt me heel hard aan.
Ik ging net zeggen, alles op het water.
Alles op het water is...
De roeimachine en de fitness is niet voor jou.
Wow, we doen daar wel een aantal van onze trainingen op, maar ik prefereer wel gewoon voor in de buitenlucht te zijn.
Ja. Nu ga ik meestal met de gasten die ik heb op de podcast graag eens terug naar het verleden. Om wat te weten hoe jij ook in contact gekomen bent met die sport en dergelijke. Hoe was Emma vroeger als klein kindje? Jong klein kindje, klein meisje?
Ik denk dat ik altijd wel een beetje een eigen wil had. Maar op zich, het was niet dat ik zo superveel energie had en dat mijn ouders gingen weg met mij wisten. Of, ik heb wel altijd gewoon heel graag in de buitenlucht gespeeld en geweest en op het strand en in het water. Ik ben altijd al een waterrat geweest, dus in de zee gaan voor mij was iets als kind al was standaard. Dat is nog iets dat ik nog altijd super graag doe, is in de zee zwemmen. Allee, nu misschien minder in de Noordzee, maar als ik zo op wat exotische locaties ben, dan spreekt dat wel heel hard aan. Maar ja, mijn papa was toen ik klein was de voorzitter van een club in Oostende, een zeilclub.
Ja.
Het is eigenlijk zo dat wij heel vaak daar op die club rondliepen en er worden daar kampjes gehouden. En dan was dat eigenlijk maar de normaalste zaak van de wereld, dat ik dat ook een keer ging doen in de zomer. Dus ja, één keer dat je kan leren zwemmen, kan je ook leren zeilen. Dus toen ik 7 was, was dat dan mijn eerste kampje. Dus ja, dat is allemaal redelijk organisch gegroeid eigenlijk. Want ja, zeilen is nu ook niet de meest bekende sport. En er zijn maar een bepaald aantal locaties waar je het kan uitvoeren, waardoor dat er... De hoeveelheid zeilers in België gewoon echt wel beperkt is. Maar ja, voor mij was dat de normaalste zaak van de wereld.
Ja. Dus je bent dan 7 jaar en je doet dan je eerste kampje en dan verouder je enkele jaren en je blijft zo wat die interesse hebben voor het zeilen dan?
Ja, ik vond dat vrij tof. Ja, dat is natuurlijk als 7-jarige. Ik kan mij niet zeggen dat ik me herinner de eerste keer dat ik in de boot stapte. Ik herinner mij dat totaal niet, maar blijkbaar als ik zo terugpraat met mensen die mij toen aan het coachen waren, dan zeggen die wel van ja, oké, ik kreeg elke keer de hik tegen je hoofd. Maar dat was voor jou niet erg, terwijl dat waren andere kinderen beginnen wenen en zeggen van ik wil niet meer zeilen, want ze kregen die heel tijd in hun hoofd en dat is zeer. Was dat bij mij blijkbaar een paar keer en ik vond dat niet erg. Nu, of dat dan doorzettingsvermogen is of effectief een ezel die zich een paar keer aan dezelfde steen stoot, dat is dan nog maar de vraag. Maar nee, ik had dat altijd heel tof gevonden en enthousiast gedaan wel, ja.
En dan die evolutie naar tiener. Hoe ging dat dan? Ook gewoon buiten het zeilen om? Hoe evolueerde of hoe vond je dat je evolueerde?
Ja, ik heb totdat ik 14 was, heb ik ook nog gezwommen. Dus een aantal keer per week in een trainingsgroep. En dan daarnaast, in de weekends, was dat dan altijd zaterdag en de zondag gaan zeilen en woensdagnamiddag. Ja, je begint op clubniveau en dan doe je wat kampjes. En dan is dat plotseling van, dan is er zo een Q-Cup-circuit. Dat is echt voor kinderen die net uit de kampjes komen. Die keer willen proeven van het wedstrijdzeilen. En dat ging dan wel goed. En dan heeft mijn papa een eerste wedstrijdbootje gekocht. Tweedehands wedstrijdbootje. En dan, ja, in België is er een circuit met wedstrijden die over de weekends gehouden worden. En dan doe je daar aan mee. Word daar beter in. En dan, denk toen dat ik 13 was, werd ik dan opgenomen in het team van de federatie, in de Optimist, die dan samen naar het EK of naar het WK ging. Dat was natuurlijk
13
nog
jaar.
allemaal jeugd, hé. Dat is onder 15, hé, in de Optimist. Dus, maar ja, en dan daar zo eigenlijk ja, ingerold.
En je bent dan 13 jaar, hoeveel keer per week train je dan?
Goh, dat was de woensdagnamiddag in het weekend. Ik kan niet zeggen, op dat moment, goh, ik deed daarnaast nog, ja, ik ging nog 2 keer per week gaan zwemmen. En daarnaast had ik nog mijn muziekschool. Dus op zich, toen was dat echt wel gewoon een van de andere hobby's dat ik deed. En oké, ik deed daar wedstrijden in en in de rest deed ik nu geen wedstrijden. Maar ja, dat was niet super intensief. Ja, het ding is natuurlijk met zeilen, je zit ook altijd met materiaal. Dus bijvoorbeeld na school nog gaan zeilen, eer dat je er bent, eer dat je materiaal hebt, eer dat je omgekleed bent. Ja, dat gaat niet echt. Het is niet dat je zo van 7 tot 8 nog kan gaan trainen. Je hebt ook licht nodig. Dus dat kon alleen maar de woensdagnamiddag of het weekend en in de vakanties, hè.
En op welk moment, dus je gaat dan weer wat verder in het leven, je wordt dan weer wat jaren ouder, op welk moment heb je dan het gevoel dat het echt in de plaats van een hobby, dat je echt zegt van oké, misschien moet ik hier wel echt beginnen meer tijd in steken en meer beginnen trainen?
Ja, ik denk dat dat moment gekomen is. Dus na de optimi vanaf als je 15 bent, kan je dus niet meer in de Optimist zeilen. Dat is echt de jeugdklasse. Dus dat schakel je over naar een andere boot. En er zijn heel veel verschillende soorten boten. Dus ik heb 2 jaar in de Europe gevaren. Dat is ook een eenmansboot, zeg maar. Maar dat is niet de Olympische klasse. En toen dat ik op het einde van het vijfde middelbaar dacht, werd er vanuit de federatie iemand gezocht, mensen gezocht, om een team te vervolledigen. Rond Evie van Akker, die op dat moment bezig was met haar voorbereiding op de Spelen in 2012. Dus ze waren op zoek naar zeilers en ik dacht van, oh ja, dat is misschien wel leuk om dat te doen. Totaal nog eigenlijk nog niet nadenkend over de Olympische Spelen, maar ik dacht van, ja, dat zou wel tof zijn en nog wat meer internationale wedstrijden enzovoort. Dus ik heb daar 2 weekends een trial voor gedaan en ja, dat ging like, wel goed. Dus dan ben ik overgeschakeld van de Europe naar de Laser Radial. En dat is dus de boot die ik tot hedendaags nog altijd zeil. En dat is de Olympische boot. Dus een boot waarmee je op de Olympische Spelen kan meevaren.
Nu, voordat we dieper in ons gesprek gaan, gaan we misschien voor de mensen, want ik denk dat er heel veel, net zoals mij eigenlijk, leken waren op het vlak van zeilen. We denken dat we even aan, of dat we even weten waar dat we het over hebben, maar eigenlijk weten we totaal niet waarover dat we aan het babbelen zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is, wat is zeilen en welke tak zit jij en welke takken zijn er nog? Tenzij dat er 250 zijn, moet je ze niet allemaal uithalen, maar als er niet zoveel zijn, is het misschien toch wel meest overlopen.
Ja, dus ik denk dat je al kan beginnen met een onderscheid te maken tussen kleinzeilerij en grootzeilerij, zeg maar. Want er zijn ook heel veel wedstrijden die gehouden worden echt op jachten, waar je met 8 mensen op een boot zit. Of bijvoorbeeld de America's Cup. Ik denk meestal als je zeilen zegt, dat is dat nog een van de meest prestigieuze
Dat
zeilwedstrijden.
is die wedstrijd dat ze verspringen van de ene kant aan de andere kant dan.
Dus dat is echt, allee, dat zijn echt grote boten. Het Olympische circuit, dat zijn alleen maar kleine boten. En wanneer we klein zeggen, dan praten we bijvoorbeeld mijn boot. Die is 4,5 meter lang en heeft een zeiloppervlakte van 6 vierkante meter. Dat is klein. Ja, als je jachten ziet, dan zijn dan die zeiloppervlak van veel meer en die zijn veel langer natuurlijk. Mm-hmm. En dan binnen het Olympisch zeilen zijn er 11 verschillende klassen.
Ja.
Dus 11 verschillende types boten waarin je dus kan kiezen om mee te doen aan Olympische Spelen.
Ja.
En één daarvan is de laser. Ja. En daar dan heb je een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dus de mannen die zeilen in de laser standaard, die hebben een iets langere mast en een groter zeil. En de vrouwen zeilen in de laser radiaal, in dus een boot die iets minder groot is, zeg maar. Zeil heeft een kleinere oppervlakte.
Ja.
En dan daarnaast heb je nog tweemansboten, je hebt nog een katamaran, je hebt nog windsurf. Dus dat zit allemaal, we zitten allemaal samen op dezelfde haven, zeg maar.
Ja.
Maar wij zeilen allemaal alleen natuurlijk maar tegen ons eigen type boten. En in onze eigen klasse, dus met vrouwen onder elkaar, zeg maar.
Het is ook niet zo dat bijvoorbeeld, Emma, dat jij ook kan op een andere boot varen. Jij bent echt gespecialiseerd in jouw eigen boot.
Ja. Dus die verschillende boten, die zijn helemaal anders.
Ja.
En ook elke boot heeft zo een soort ideale type mens. Soms is dat liever lang zijn, soms is dat liever kort zijn. Soms is dat echt een gewicht van eerder rond de 55 kilo. Soms is dat een gewicht van rond de 70 kilo. Er is een boot voor de mannen waar dat ideale gewicht eerder rond de 95 ligt. Dus dat zijn echt allemaal van die grote, brede mannen.
Ja.
Dus ook een beetje afhankelijk van je gestel, kan je eigenlijk ook kiezen om een ander soort type boot te gaan zeilen. Nu, ik moet er wel bij zeggen, als je als vrouw alleen wilt zeilen in een boot, dus niet met twee, dan kan je eigenlijk, de enige optie om Olympisch te zeilen is laser radiaal. Dus er is geen andere optie. Ja.
Ja. En dan, je bent dan bijvoorbeeld op een wedstrijd en wat ik dan meestal zie, is je vaart naar een bepaald punt en dat is op tijd. En hoe zit dat dan wat in elkaar? Hoe zit dat zeilen op zich in elkaar?
Dus dat is dan ook nog een keer het groot verschil tussen kleinzeilerij en grootzeilerij. Want kleinzeilerij gaan altijd elke avond terug naar de haven, leggen een bootje op een karretje op de parking en dan de volgende dag met dat karretje terug naar het water, doet je boot in het water en gaat terug gaan zeilen. Terwijl dat grootzeilerij is heel vaak echt een afstand van hier bijvoorbeeld van Niepoort naar Oostende. Of Niepoort naar Dover. Ja. Dat zijn echt zo grote afstanden dat te doen. Ja. Terwijl dat wij eigenlijk op het water gaan. Er wordt door de organisatie worden er boeien in het water gelegd. En wij moeten in een bepaalde manier daar rondzeilen. En dan hebben ze dus een fictieve startlijn, waar dat er dus twee rips of twee motorboten een soort startlijn vormen. En er zijn er twee die een finishlijn vormen. En dan is de bedoeling om dus gestart allemaal samen, om zo snel mogelijk en als eerste over de finish te gaan.
Ja.
Dus er wordt eigenlijk niet echt getimed, want het gaat eigenlijk puur of dat je voor de rest bent of niet. Dus je krijgt, als je door de finishlijn gaat, krijgt de eerste 1 punt, de tweede krijgt 2 punten enzovoort. En zo doe je een aantal verschillende reeksen en dat wordt allemaal opgeteld. En dan degene met de minste punten, die wint overal.
Ja, mooi.
Ja.
Dus het is ook
ik weet niet of dat duidelijk is.
Ja, het is heel duidelijk. Het is ook niet dat je 1 keer vaart. Je doet dan wel verschillende tries. Ja.
Dus onze wedstrijd duurt 6 dagen. En de eerste 5 dagen, dan noemt de fleet races, dus dat is met de volledige vloot, zeil je per dag 2 reeksen. Dus 2 keer de start, rond de boeien, finish. 2 keer per dag. En je moet denken, 1 zo'n reeks duurt ongeveer 1 uur. Dus 2 keer 1 uur per dag. Dus in totaal, als je rekent, zitten wij ongeveer 4 uur, 4,5 uur op het water. Van begin tot finish, met voorbereiding enzovoort. Die 2 reeksen, met daartussen ook eventjes rust. En dan gaan we terug naar de kant. Dus dat heb je voor 5 dagen. En dan de 6e dag gaan de eerste 10 van het klassement samen een middle race doen. En dat is een beetje bij ons zo gezegd de finale, waar dat de punten dubbel meetellen. Dus je blijft de score van ervoor houden, maar die middle race die telt dubbel mee. Dus de eerste krijgt 2 punten, maar de 10e die krijgt 20 punten. Dus dat is wel al een heel groot puntenverschil dat je dan kan creëren in eigenlijk 1 wedstrijd, die dan ook nog korter is. Die is 25 minuten in plaats van 1 uur. Dus dat is zo'n beetje, ja, de finale, dat wordt ook vaak gefilmd. Echt like een finale van, van 100 meter of zo.
Dus
ja.
Het is ook niet omdat je de eerste twee maal bijvoorbeeld slechter scoort, dat je daarvoor de volgende, dat je geen kans meer maakt. Er is altijd nog...
Ja, er is eigenlijk heel veel ruimte voor verbetering, maar ook voor fouten dan natuurlijk. Hè? Want ja, als je het goed wilt doen, dan moet je eigenlijk 9 van de 10 reeksen dat je doet... goed zijn, want eentje mag je aftrekken. Dus de slechtste score van die 10 reeksen dat je gedaan hebt over die 5 dagen, mag je aftrekken.
Ja.
Dus, maar ja, dat is inderdaad... Ja, het is nog nooit gezeild op de eerste dag. Het is echt de punten worden pas gedeeld op het einde. Ja. Ja.
Wat dat natuurlijk ook wel leuk maakt en uitdagend maakt. Hè. Nu, bij zeilen, denk ik ook, als ik dan denk aan zeilen, dan ben je toch afhankelijk van één groot iets wind, denk ik.
Ja.
Is dat voor iedereen het... Dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Hè? Als je op dat water ligt en de wind is voor iedereen hetzelfde. Kan er dan nog veel verschil worden gemaakt?
Ja, er zijn... de wind ten eerste zorgt er ook al voor. Soms kan het zijn dat je 5 dagen weinig wind hebt. En sommige mensen zijn gewoon echt gespecialiseerd in een speciaal soort type wind. Bijvoorbeeld weinig wind, maar geen golven. En dat zijn dan meestal ook de mensen die redelijk licht zijn. Want ook al hebben wij een ideaal gewicht voor ons boot, er zijn ook gewoon mensen die meer wegen en minder wegen.
Ja, klopt.
En ja, je moet denken natuurlijk, met weinig wind is onze boot eigenlijk bijna volledig gesporten dan met veel wind. Want met weinig wind moeten wij heel dicht bij het zeil zitten. En is dat eigenlijk niet zo heel fysiek. En dan, hoe meer kilo's dat je meedraagt, hoe trager dat je gaat zijn. Ja. Met veel wind is eigenlijk tegenovergestelde, want dan moeten wij een soort balans aan... dus de wind die blaast in ons zeil en die blaast je boot zogezegd om. En jij moet dan het tegenwicht geven. Dus jij moet er aan de andere kant eigenlijk naar buiten hangen om zo proberen je boot in balans te houden. En terwijl dat je dat doet, ja, natuurlijk hoe meer dat je weegt en hoe meer kilo's dat je buiten boord hebt... hoe meer tegenslag zeg maar, dat je kan geven en hoe sneller dat je gaat gaan. Dus soms heb je wedstrijd met 5 dagen weinig wind en dan zie je het podium vaak gevuld met lichte mensen.
Ja.
En soms is de week veel wind en dan zie je het podium gevuld met echt grote, brede vrouwen.
Ja.
Dus, maar natuurlijk, we hebben heel vaak gewoon echt een volledige range van omstandigheden. Het is vaak dat... Want ja, onze competitie die duurt 6 dagen.
Ja.
Het gebeurt niet vaak dat dat echt eenzijdig is. Dus de kunst is eigenlijk om all-round te zijn en dan op dat perfecte weg te zitten. En zowel met veel wind als met weinig wind, goede techniek te hebben.
Ja. Ik ging net zeggen, je moet dus inderdaad wel all-round zijn, want anders presteer je waarschijnlijk wel minder. Hè? Het verschil tussen mannen en vrouwen in die wereld, is dat vooral eigenlijk het boottype? Of zijn die wedstrijden dan volledig hetzelfde?
Ja, bijvoorbeeld de Laser Standaard, die doen juist hetzelfde als ons. Dat is identiek. Ja.
Ja. Het zeilen in België, Emma, is dat iets dat je zegt van... Allee, jij bent natuurlijk... We gaan het daar straks even over hebben. Want 2018 heb ik gezien dat jij dan wel een grote stap vooruit gezet hebt. Maar het zeilen op zich in België, is dat een sport die torenhoog uitslaat? We horen daar altijd niet veel van. We horen natuurlijk de normaalste zaken over voetbal en over whatever. Maar we zitten met heel goede zeilers. En dat wordt af en toe wel minder in het oog genomen, hè?
Ja, ik denk dat dat met heel veel niche sporten is. Ik heb zelf het idee dat dat met roeien ook hetzelfde is.
Ja.
En met andere sporten. Het is wat dat probleem een beetje is. Ten eerste, België is geen zeiland.
Ja.
Want hun aantal zeilers is echt tientallen keren hoger.
Ja.
Ze hebben natuurlijk ook veel meer water, ze hebben het IJsselmeer enzovoort. Maar, dus er is in de eerste instantie niet superveel interesse in België voor te zeilen, omdat er niet zoveel zeilers zijn. Maar dan daarnaast is het ook gewoon, ja, als je al niet weet hoe dat de wedstrijd werkt, dan is het heel moeilijk om onze resultaten te volgen. Want mensen, ja, ten eerste, de eerste 5 dagen worden vaak niet in beeld gebracht.
Mm-hmm.
Dus het enige dat je kan volgen is in het beste geval met een soort trekker. We krijgen dan allemaal een bakje dat we moeten mee in ons boot hebben. Mm-hmm. En dan kan je er achteraf bekijken. Dus dat is iets wat dat soms, maar dan moet je er ook al iets van kennen. Moet je al weten waar je moet gaan zoeken. En ja, dat gewoon zorgt voor een hele hoge drempel voor mensen om het ook te begrijpen. Ja. Ja, als je mij al hoort uitleggen hoe dat rond die boeien varen. Als je zelfs al zie je dan beelden, bijvoorbeeld van de Middle Race, want die wordt wel vaak op video gezet. Dan verstaan de mensen eigenlijk ook al niet echt wat er gebeurt. Ja. En dat is ook redelijk moeilijk uit te leggen. En als je niet weet, als je niet kan zeilen, dan is dat gewoon heel moeilijk om te kijken. Ja. En ja, laat we eerlijk zijn, het wielrennen en de voetbal, dat is allemaal heel gemakkelijk te volgen. Hè? Iedereen weet hoe dat werkt. En, dus ik denk dat dat ook een beetje het probleem is, zeg maar.
Ja. Nu, als ik eens keek op jouw website dan, en ik las die eens door, dan zag ik dat in 2018 wel een topjaar was voor jou, of een jaar eventueel een beetje van de doorbraak. Vertel eens, hoe was die ervaring 2018? Wat is er dan gebeurd?
Ja, dat is een goede vraag. ik denk, op dat moment had ik gewoon ook al wat meer ervaring te krijgen met belangrijke wedstrijden. En ik had toen ook een coach die heel zen was. Ja. Die was heel op de oppervlakte. Natuurlijk niet in de manier waarop dat samenwerkt, maar zo, als we wedstrijd hadden, die toonde zo heel weinig emotie en dat was heel sick. Ja. En tijdens het wereldkampioenschap was dat eigenlijk exact wat ik nodig had, want dat was dat waren 6 dagen met condities die mij eigenlijk gewoon echt heel goed lagen. Ja. Dat was zowel veel wind als weinig wind, maar zo de patronen van de wind en de golfslag, en dat waren allemaal dingen die mij gewoon heel goed lagen. Dus ik had gewoon iemand nodig die gewoon zo wat rustig was van oké, maar je kan dit soort omstandigheden. En dat is eigenlijk, ik denk niet dat er toen echt iets veranderd is, want op dat opzicht was ik gewoon, dat was echt zo heel go with the flow. Ik had geen verwachtingen, er was niks dat moest. Ik wist dat ik het daar wel goed zou kunnen doen, maar niet zo goed. Niet dat ik medaille zou halen op 2K. Mm-hmm. Dus, en dat is in die 6 dagen gewoon eigenlijk allemaal gewoon heel goed gegaan. Zonder te veel stress. Ja. Met dan erbij dat mijn tegenstanders gewoon ook wel wat fouten gemaakt hebben. Want dat is ook een heel groot deel van het zeilen. Het gaat niet om de beste te zijn. Het gaat erover om zo weinig mogelijk fouten te maken.
Ja.
En ik heb daar bijna geen enkele foto gemaakt, terwijl de rest wel foto gemaakt heeft. En dan zie je die puntenverschillen redelijk snel verspringen.
Ja.
En dan zie je redelijk snel een soort kloof ontstaan, waardoor toen de medal race kwam, ik eigenlijk niet slechter dan tweede kon finishen.
Ja.
Dus ja, dat is een luxe positie om in te zitten. Hè? Want ook mijn puntenverschil tot de tweede, dat was ook al redelijk groot. Dus dat was niet dat ik zo... Net achter haar mocht zijn. Dat was echt, er mochten daar 5 boten tussen zitten in de middle race.
Ja.
Dus als zij eerste finishte, dan moest ik maar 6e finishen. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk heel redelijk chilled, zeg maar. En ik denk dat pas daarna echt een soort andere manier van werken en van kijken naar het zeilen eigenlijk gekomen is door die prestatie. En ik denk dat daar dan de echte stap gezet is geweest. Ja.
Dus als ik het zo hoor, was dat een wedstrijd waar je zo wat in een peak flow zat en dat alles, als alles aan het zaal gaat en je presteert op hoog niveau, zit je in een soort piek. En dan heb je natuurlijk de elementen, als ik het zo hoor, die moeten meezitten. Mm-hmm. Hey, moet jouw weer zijn, je moet jouw wedstrijd zijn en de anderen moeten inderdaad fouten maken. Hè?
Maar en dan de kunst is inderdaad ervoor te zorgen dat die piekmomenten geen luck of fate meer zijn. Hè? Dat niet afhangt van die situaties of van die weersomstandigheden. Dat je gewoon dat kan laten gebeuren wanneer dat moet gebeuren op de belangrijke momenten. En daar heb ik het gevoel dat dan, wanneer dat dan het jaar daarna, toen we in 2019 in Japan een wedstrijd hadden, een testevenement, dat daar heb ik dan gewoon echt, dat was gewoon echt een goede prestatie, ondanks dat dat niet per se mijn condities waren.
Ja.
Dus dat is dan in mijn ogen eigenlijk de betere prestatie.
Ja, het herbevestigen.
Ja,
dat is natuurlijk altijd leuk. Hè? En je gaat dan verder, 2019. Je op een bepaald moment, ik ben even uit het oog verloren wanneer dat je geplaatst hebt voor Tokio.
Dat was eigenlijk al in 2018 op het wereldkampioenschap. Ja. Dat was al onze eerste selectie-evenement.
Ja.
Dus.
Hoe was dat gevoel eenmaal dat je weet van, het is zover. Ik mag naar de big stage.
Maar dat is eigenlijk, ja, in mijn ogen zat dat er heel hard aan te komen. Want tot 2013 heb ik, er mag per land in elke klasse maar één persoon hadden spelen. Ja. Dus tot 2017 heb ik samen met Evi van Akker in team gezeten. Mm-hmm. En getraind samen met haar. En zij was natuurlijk altijd de betere zeilster. Mm-hmm. Dus zij heeft in 2016 de selectie gehaald. Ook al had ik de internationale normen ook gehaald. Er mag er maar één per land. Dus zij is toen naar de Spelen gegaan. En toen dat ze stopte, toen had ik gewoon zoiets van... Oké, ja, nu is het gewoon aan mij.
Ja.
En dat was eigenlijk heel, heel... Ja, dat is niet erg om te zeggen, want dat is gewoon zo. Er mag maar één per land naar de Spelen. Maar ja, dat was... En om heel eerlijk te zijn, in onze klasse zijn er ook wel redelijk wat plaatsen op de Spelen. Het is niet dat die zo, dat dat super weinig is. Dat is soms eigen aan de sport. Sommige sporten hebben echt bizar weinig sporters dat ze mogen sturen. Maar dus in onze klasse is er echt wel redelijk veel plaats. Dus ik dacht van ja, als ik mij hier niet selecteer, dan verdien ik het gewoon ook echt niet om te gaan. Ja. Allee, dat was eigenlijk niet... Dat was zo eerder van oké, we verwachten wel dat ik mij ga plaatsen op dat moment. Zonder echt bang te zijn dat dat niet zou gebeuren of zo.
Ja. En dan ben je nu, als we nu aan het heden zijn, ben je op stage zelfs waarschijnlijk. En ben je in voorbereiding naar Tokio zelf?
Ja.
Je zit in land...
Nu ben ik terug in België, maar ja, een maand in Lanzarote.
Ik ging net zeggen, Lanzarote, want ik moet oppassen wat ik zeg, want je bent nog in Australië, je hebt nog in Australië gezeten ook.
Ja.
Nu die voorbereiding naar Tokio toe, hoe ziet een dag er dan uit in het leven van Emma?
Ja, als wij op stage zijn, dan is dat opstaan meestal rond... Ik ben vaak een vroege opstaander, dus meestal rond 7 uur, dat klinkt misschien nu niet zo vroeg voor mensen. Maar ja, het is niet dat wij om 8 uur op ons werk moeten zijn of zo, maar rond 7 uur. Ja. En dan probeer ik zo aan mijn ochtendroutine met zo een beetje stretching, wat dingen neerschrijven in mijn journal, zeg maar. Zo wat mindfulness oefeningen proberen te integreren. Dan ontbijt ik. En dan ontbijten, dan meestal in de voormiddag hebben we een fysieke sessie. Dus dat is oftewel een krachttraining of een fietstraining of een core training die we dan afwerken. En die duurt ongeveer, als we gaan fietsen, rond de 2 uur, 1.5 uur, zoiets. Dan eventjes rusten en dan middageten voordat we op het water gaan. Ja. Dus dan zeg maar bijvoorbeeld om 12 uur eet ik wat. Om 12 uur 30 vertrek ik naar de club. Ik tuig mij op. Ik kleed mij aan. Tegen 12:15 zitten we op het water. Onze training duurt ongeveer rond de 3 uur. Dus tegen 3:15 zijn we van het water. Ja. Aftuigen, terug omkleden. Ja, dat is altijd wel een beetje van een proces. Dat is niet gewoon in 5 minuten geklaard. Terug naar huis. Dus pak dat je tegen 5 uur terug thuis bent. Dan een kleine recovery sessie. Dus afhankelijk van hoe dat weer geweest is. Oftewel stretching, oftewel wat losfietsen. En dan een debriefing van de dag. Dus een videoanalyse. Bekijken hoe dat geweest is. Wat kijken naar de hartslagdata soms. En dat gebeurt dan ook samen met de coach. Ja. En dan eten maken, in bed kruipen, misschien nog een keer bellen met thuis en gaan slapen.
En dat is every day, 5 maal, 7 maal, ik weet niet hoeveel keer in de week?
Dat is meestal ons ritme als we op stage zijn, is 4 dagen zeilen, 1 dag niet zeilen, 4 dagen zeilen, 1 dag niet zeilen.
Ja.
En die dag dat we dat niet zeilen, dan staat er wel nog gewoon een andere training. Allee, dan doen we nog altijd wel een fysieke training. Maar die is dan soms wat aangepast, afhankelijk van hoe zwaar het op het water geweest is.
Ja. Nu ben ik heel curieus naar het trainingsprincipe dat jullie aanhalen. Want ik zie, als ik foto's... En als je bijvoorbeeld Emma Plaschaert induwt op Google, dan zie je foto's terugkomen. En ik vind dat altijd super impressionant hoe dat jullie hangen aan die boot. Ik vind het zo wat... ik denk dan altijd van, als ze nu loslaat, is ze weg. Dus daarom dat je waarschijnlijk ook goed moet kunnen zwemmen. Maar het principe, hoe gaan jullie dan... Ik snap een zeiltraining, maar we gaan het daar straks over hebben. Maar hoe ga je dan, wanneer je niet op het water zit, gaan trainen voor het zeilen? Wat is er belangrijk?
De manier... We hebben eigenlijk een soort creatie. Dat noemt de hangbank. En dat is eigenlijk een soort replica van hoe dat de binnenkant van je boot eruit ziet. Ja. Dus dat is een hangband. Dat is waar we met onze voeten onder zitten.
Ja.
En zo gezegd het zijkantje van de boot, waar we met onze onderbenen tegen zitten.
Ja.
En dan doen we eigenlijk juist hetzelfde als we op het water zouden doen, maar aan de kant. Dus
ja.
Dat is eigenlijk ja, een manier om toch het hangen verder te oefenen, ook al ben je niet in de boot.
Ja, ja, ja.
En om
ja, ja.
dat te onderhouden.
Ja.
Dus dat is meestal de manier waarop we
dat doen. En dat is dan ook je training dat je doet? Bijvoorbeeld dus je dryland training is dan allemaal op die hangbank. Zijn er dan ook specifieke oefeningen? Ik kan me wel inbeelden, als je in die houding zit, buikspieren, rugspieren.
Ja.
Ja.
Dus vooral, ik denk dat onze dominante oefening zogezegd in de gym zou de leg extension zijn. Want dat is eigenlijk echt de oefening die het dichtste uitkomt bij wat we doen. Dus dat is ook gewoon echt wel onze sterkste spier, onze quadriceps.
Ja. Ja.
Dat samen met de bilspieren en natuurlijk ook de hamstrings tot evenwicht te houden. Maar dat zijn drie spiergroepen die gewoon echt wel veel getraind worden.
Mm-hmm.
En ja, het is natuurlijk, je zou zeggen, je kan alleen maar op dat hangen oefenen.
Ja.
Maar dat maakt je niet beter, want op een gegeven moment kan je niet die spiermassa die je nodig hebt om dat te onderhouden, trainen op de hangbank. Je gaat, je gaat misschien op tot een gegeven moment wel wat beter worden in de hangen, maar er is gewoon ook echt een krachtinput nodig, zowel bovenlichaam als onderlichaam. Dus als we dan thuis zijn, dan gaan we op die hangbank. Maar het is dan ook soms een keer het moment om dan juist die andere spieren eigenlijk nog extra op te trainen. Want soms, als we op stage zijn en er is een hele week veel wind, dan is dat alleen maar hangen op het water.
Mm-hmm.
En dan kan je daarnaast zijn je benen eigenlijk aan frieten. En dan kan je eigenlijk niet meer genoeg krachttraining trainen. Dus het is daarmee dat we zo wat die balans daarin hebben. Maar natuurlijk het feit ook, we gaan op stage omdat het daar goed weer is. En omdat we daar betere omstandigheden hebben. Want moest je nu natuurlijk in de perfecte locatie wonen, met de perfecte trainingspartners, dan zou je kunnen zeggen, we zeilen 3 dagen per week. Of 4 dagen per week. En we kunnen dat zo wat beter spreiden.
Ja.
Maar dat is niet realistisch. Want we hebben andere boten nodig ten eerste om mee samen te trainen. Dus andere landen.
Ja.
En we hebben ook gewoon de condities nodig die wat gevarieerder zijn. Meer gevarieerd dan de Noordzee. Dus het moet ergens anders zijn. Dus het is daarmee dat we zo wat die balans proberen te verkrijgen.
Ja. Is er ook veel blessureleed in de zeilwereld? Heb jij al te maken gehad met blessures dat je zegt van... Ja.
Ja. De meeste blessures in onze boot, omdat wij eigenlijk... Onze boot gaat eigenlijk niet helemaal niet zo snel in vergelijking met de andere Olympische klassen.
Mm-hmm.
Dus bij ons, de blessures zijn heel overbelastingsgericht. Hé. Dat is echt pezen die ontsteken, knieën die zo een beetje kapot gaan. Gewoon van, want dat zijn eigenlijk de punten die het meeste afzien. Hé. Dat is echt de onderrug, de knieën en de enkels. Dat zijn eigenlijk 3 punten. Ja, omdat je daar met die druk ook zit onder die hangbank, dan zit je met je knieën. Dus dat zijn allemaal zaken die gewoon echt wel afzien. En die ook juist daarom ook wel wat love and care.
Dat is eigenlijk wanneer dat je op je boot zit, zet je knie eigenlijk in een hoek van 90 graden. Ben ik correct?
In het ideale geval, is het 180. Hé, dan is het echt zo gestrekt mogelijk. Net
zo gestrekt mogelijk.
Ja.
Ah ja, oké. Okay, ja. Dus kan je wel inbeelden inderdaad dat de druk op je pezen van je knie...
Ja.
Heel, dus ontstekingen daar en dergelijke, moet je veel van oppassen dus.
We doen ook heel veel, we hebben ook een heel uitgebreid core schema, waar we ook daar echt wel aan werken. Dus dat is niet dat dat niet onderhouden wordt of zo. Het is iets om gewoon heel voorzichtig mee te zijn.
Ja. En wanneer je dan een training doet, dus je hebt je trainingen van het water. Hoe ziet een training er dan uit op het water? Zijn dat dan heel tijd technieken dat je traint? Is dat dan op snelheid of?
Ja, dat hangt er meestal wel vanaf. Ook op het moment dat je van het seizoen dat je bent. Hè.
Ja.
Een heel groot deel van het zeilen is de techniek dat je hebt. En daardoor een goede snelheid, zeg maar.
Ja.
Zowel op de rakken waar je... Want ja... Afhankelijk van in welke richting dat de wind komt, zeg maar. Dus als je... Dat is nu moeilijk uit te leggen, nee. Dat is heel direct zeiltermen. Maar een normaal parcours is de startlijn. En de eerste boei die ligt in de wind, zogezegd.
Ja.
Dus je moet daarvoor naar opkruisen. Want je kan niet met je neus van je boot recht tegen in de wind gaan.
Ja.
Dus afhankelijk van hoe dat de wind eigenlijk op je boot, in welke hoek dat die inkomt, heb je een andere techniek. Ja. Dus dat zijn al verschillende technieken die je moet leren. En dan afhankelijk van de windsterkte zijn dat ook andere technieken.
Ja.
Dus dat is een heel groot deel ervan. En in de wintertraining wordt er vaak heel veel uren gefocust op echt die techniek in speed, zeg maar. Mm-hmm. Maar hoe meer dat je dan naar een wedstrijd komt, hoe meer dat je dan effectief in de training naar wedstrijdjes gaat en naar positionering, naar starttechnieken, naar echt wat je dan in een wedstrijd ook gaat nodig hebben, behalve goede snelheid. En dan hoop je tegen dan dat je genoeg getraind hebt op je snelheid, dat je snel genoeg bent. Ja. Want dat is niet het moment om echt nog iets in techniek aan te gaan passen.
Ja. Als ik het zo hoor, en ja, dat is natuurlijk... Het is een heel eenzijdige sport wel, hè? Heb je zo nooit soms het gevoel dat je 's morgens opstaat, dat je zegt van... terug op de boot, of is dat gevoel er niet?
Goh, vind je dat eenzijdig?
Ik denk dat ik er te weinig over weet, maar...
Ja. Elke dag ziet er al anders uit.
Doe je andere dingen.
Omdat we eens werken met die natuurelementen, de wind kan uit een hele range van 360 graden komen. Mm-hmm. Je kan geen golven hebben. Wel golven, kleine golven, grote golven, spel, chop. Dan, daarnaast kan je dan nog een keer met stroom, zonder stroom, een beetje stroom. En daarnaast kan je dan nog een keer een soort windpatroon, bijvoorbeeld een zeebrace of wat wolken die over het parcours komen waardoor het de wind geïnvloed wordt. Dus elke dag ziet er letterlijk anders uit. Dus in mijn ogen is dat een van de meest gevarieerde sporten die je kan hebben. En dan daarbij zeil je ook niet alleen. Hè. Die zeilt in een hele groep van andere mensen die je niet onder controle hebt. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je jezelf positioneren ten opzichte van hun? Hoe ga je andere mensen misschien wat proberen manipuleren om iets te doen? Mm-hmm. Hoe ga je een vuile wind geven? Want dat is ook iets, als je jezelf tussen hun en de wind zet, dan krijgen zij zo'n echt slechte wind in hun zeil, waardoor ze trager gaan. Dus hoe ga je dat spelen? Dus ik vind, in mijn ogen is zeil juist een sport dat je jaar na jaar na jaar kan doen, gewoon omdat je altijd nieuwe situaties creëert.
Ja.
In vergelijking met iemand die altijd in een zwembad ligt, hè?
Ja. Klopt.
Wat is daar de variatie?
Ja. Klopt. Inderdaad, klopt. You're right. Doe je nog buiten het trainen om? Zijn er daar nog dingen dat je zegt van ik verzorg mij op deze manier, ik ben bezig met mijn voeding. Hoe ga je om met stress? Zijn er daar specifieke dingen dat je zegt van dit doe ik nog?
Ja, ik denk wat een heel groot deel is effectief voor in mijn ogen voor je mentale gezondheid zorgen. En dus wij werken heel nauw samen met onze mentale coach. Mm-hmm. Dat is echt iets dat... ik heb vanochtend nog een gesprek met haar gehad. Ik heb vorige week met haar een meeting gehad. Dus dat is echt wel minstens wekelijks toch dat we echt wel een diepgaand gesprek hebben. En dat gaat over verschillende dingen. Dat gaat over goed zitten in je vel. Maar dat gaat ook over echt technieken aanleren om te gaan met die stress. Om je zelfvertrouwen te boosten. Om die motivatie te houden. En ik denk dat een van de meest belangrijke... bijna is van onze sport, juist omdat het zo onzeker is soms wat er gebeurt op het water. Je weet soms niet wat er met de wind gebeurt of met je andere tegenstanders, en je hebt dat ook niet in de hand. Dus daarmee omgaan is best wel mentaal challenging. Dat is anders dan een atletiek piste waarvan je weet precies hoe lang dat die is en in welke baan je gaat starten. En je kan misschien tegenwind hebben, dat is nu nog iets... Of misschien niet je valse start of zo. Maar dat is echt zijn waar. Een beperkt aantal scenario's. Ja, terwijl het beeld gewoon heel veel kan gebeuren. Dus,
Het kan ook perfect jouw weer niet zijn. En dan moet je toch kunnen presteren. Ja. En toch moeten die drive vinden.
Ja, en dan moet je ook op die dag ook gewoon accepteren. Van oké, de score gaat misschien iets minder goed zijn. Maar het is wel een wedstrijd van 6 dagen. En niet een van 1 moment. Dus, en die focus zo lang houden is ook niet gemakkelijk. Hè. Dat is best wel een intense periode altijd. Dus...
Ja. Dus het spreken met het mentale gedeelte, of spreken met de coach en dergelijke, helpt jou daarbij? Zijn er nog dingen dat je doet die je zegt van, dit helpt mij extra?
Daarnaast ben ik ook gewoon, maar dat denk ik dat elke sporter dat is bezig met mijn voeding. En ik kook heel graag, dus ik maak er zo een missie van om gezond en lekker te koken.
Ja.
Want ik denk, moest ik zo elke dag... Ik heb mijn race eten, dus ik kan dat gewoon echt persoonlijk niet. Ik eet gewoon veel te graag. Dus ik vind het heel tof om zo andere manieren om mijn ontbijt wat anders te maken. Of om echt zo wat out of the box te denken en zo wat naar nieuwe recepten te zoeken. Dus dat is iets wat ik heel graag doe. En ja, dat ik ook echt tof vind.
Je bent er ook echt wel zelf mee bezig. Dus je kookt ook je eigen potje, je hangt van niemand af, alles wordt zelf gedaan.
We zijn dan ook, omdat we juist zoveel in het buitenland moeten zijn dan, ja, is dat ook niet, bijna niet mogelijk om op hotel te blijven. Dat is ook gewoon niet tof, want als je 3 weken weg bent van thuis voor een stage, wil je gewoon niet drie weken hotel eten ook niet. Dus wij zijn altijd in een huis of een appartement met dan een klein team of eventueel soms een groter team, waar we dan ons eigen eten ook echt wel koken. Dus
In
corona.
Klopt. Als je dan zeilt in België, is België een gunstig land om in te zeilen? Wordt er voor jullie gezorgd?
Er wordt zeker voor ons gezorgd.
Ja.
We hebben geen echt grote faciliteit in België om te gaan zeilen op de zee. Ja. Er is niet echt een club die heel toegepast en uitgerust is voor ons soort boot. Er zijn redelijk wat jachthavens, maar dan zit je ook al met een lange tijd dat je door de havengeul naar buiten moet gaan. Dus we hebben vorig jaar heel veel in ons stemmen getraind op het slipway. Maar ja, er zijn daar eigenlijk geen faciliteiten. Dus onze boten stonden daar ook gewoon. Er wordt zeker voor ons gezorgd. Maar ik denk omdat we ook heel veel jaren altijd zo wat die gewoonte hebben gehad voor dan ergens anders in de winter te trainen, te zeilen dan, dat er ook gewoon niet echt iets uit te bouwen is geweest in België om dan echt de topsport te voorzien, zeg maar.
Ja.
En we hebben wel echt de zee nodig. Je zou kunnen zeggen, van, kan je op de spuit komen of kan je niet op de havers of weet ik veel waar gaan zeilen, maar dat is, voor ons is dat gewoon niet nuttig, omdat wij geen enkele wedstrijd hebben dat op zo'n vlak water is en op zo'n kleine oppervlakte is. Dus we hebben echt wel de zee nodig.
De woele natuur en de natuur van de zee als element eigenlijk die jou...
Ten eerste de uitgestrektheid, maar ook de golven, want het zijn golven dat je niet hebt op het plas.
Klopt.
Dus we hebben dat wel nodig. Ja. Ja.
En als je dan naar andere landen gaat, zijn die faciliteiten daar dan wel beschikbaar? Zijn er bijvoorbeeld landen die een aangelegd... deel of meer hebben dat ze golven kunnen manipuleren en dergelijke?
Golven manipuleren is iets wat dat onmogelijk is, omdat wij gewoon ook die afstand nodig hebben. Dus het is niet dat wij op 50 vierkante meter kunnen gaan zeilen.
Ja.
Dus dat is niet het geval. Maar er zijn wel veel landen die echt een topsportcentrum gebouwd hebben aan de zee of aan het water waar ze trainen. Dus bijvoorbeeld in Nederland, in Den Haag, is er een topsportzeilencentrum. Maar een slipway waarbij je als je naar buiten gaat direct op zee zit, bijvoorbeeld.
Ja.
In Denemarken hebben ze een groot centrum waar je boot gewoon kan binnenrijden. En je moet zelfs niet aftuigen, je moet jezelf er niet uithalen. Je kan gewoon je boot daar laten staan.
Ja.
Groot-Brittannië hetzelfde. Dus er zijn wel heel veel
plaatsen. Ja.
En landen die wel echt zo'n een topsportcentrum hebben. Ja,
ja, ja, ja. Ja, ja. Zijn er buiten het zeilen voor jou ook nog andere projecten, Emma, die je doet, waar je ook nog liefde en tijd en dergelijke in steekt?
Ja. Ik ben wel heel gepassioneerd over no plastic in de zee. Dus ik ben ook ambassadrice voor een aantal, voor de Ocean Cleanup, voor zulke acties, zeg maar, in België. Dus dat is iets waar ik altijd voor te vinden ben. Dus als mensen mij daarover contacteren, is altijd van, heel graag. Ik vind dat ook, dat is iets zo gerelateerd aan onze sport, dat ik niet anders kan dan daar passioneel over zijn.
Ben jij dan iemand, als je zit te varen en je ziet een stukje plastic, breng het mee?
Ja, zeker.
Ja.
Dat is mijn coach alweer. Heb je weer iets opgevist? Alhoewel dat het zo wel wat mee gaat in het verhaal. Maar.
Ja, wij zien dat natuurlijk niet, omdat we zien de zee van ver, maar we zien natuurlijk niet wat er in de zee vergaat. Maar jij zit er natuurlijk middenin. Is het probleem een probleem?
Het is 100% zeker is het een probleem. Ik denk dat het probleem... Wat ik opvis in de oceaan, dat gaat echt over miniem kleine zaken. Ik denk dat het grote probleem echt is met gigantische hoeveelheden plastic die echt via rivieren in de zee terechtkomen. Dat is niet van iemand die een blikje laat liggen op het strand. Oké, je kunt daarmee helpen met dat niet te doen, maar dat is niet het grote probleem. Het probleem is echt geen goede afval, ophaling of sortering of iets waardoor dat alles gewoon in de zee belandt. Dus En er is zeker een probleem, want als wij toen wij in Rio de Janeiro aan het trainen waren, was die baai echt gewoon vol met plastic, maar echt van alles, hé. Plastic zakken, superveel. Maar ook tuinstoelen, frigo's, tafels, echt frigo's. Alles. Gewoon, ja. En dat spoelt daar van die favela's in het water. En ja, dat wordt niet opgekuist daar. Maar ja, er is er ook geen deftige riolering. Dat water was daar superveel. Ja. Dus ja, ik denk dat zulke zaken zijn. Ik zeg niet dat Europa daar nu het beste is of zo. Maar ik denk dat het op zulke plaatsen is waar dat er echt grote vervuiling in de zee terechtkomt.
Ja. En uw boot was ook niet groot genoeg om die frigo mee te nemen? Nee.
Dat was... En het ding was dan ook nog in Rio. Ze hebben daar ook zo'n keer een paar lijken gevonden in het water. Dus dat water zelf daar was echt degoutant. Dus dat was echt... Wij waren echt zo van, ja, je wilt dat water echt niet aanraken. Je wilt het zeker niet inslikken. Ja, maar het laatste wat je wilt is een wondje hebben en dat dat dan steekt met dat water daar, want dat is echt superveel. Ja. Dus we worden echt wel heel veel bespetterd als wij zeilen en nat, als we capsizen. Dus dat was echt wel zo van proberen om zo dat weg te houden. Dus ja, het laatste wat je daar wilt is iets uit water aan, wat al echt super ranzig is. Dus,
Niet ideaal. Nee. Wat staat er eenmaal nog te wachten in de toekomst? Zijn er nog dingen dat je zegt van, ik wil dit nog verwezenlijken? Natuurlijk, Tokio is denk ik je grootste. Zijn er nog dingen extra?
Ik ben zeker ook wel van plan voor nog naar de volgende Olympiade mee te zeilen. Dus ik heb ook echt al mijn ogen ook op Parijs. Op de Spelen in 2024. Dus dat is zeker iets wat ik nog zou willen doen. En dan, ja, daarachter, moeilijk te zeggen. Ik heb een verloofde die Australisch is. Dus er is de kans dat er misschien toch een project dan in Australië zit aan te komen.
Ja, maar
dat is echt voor de lange termijn. En voorlopig is het echt wel focus op mijn eigen carrière.
Ja. Hoe is het leven daar in Australië? Bestaat corona daar?
Ja, weinig. Het leven is echt chill.
Ja. De mensen leven daar iets nog meer buiten en aan de zee. En leven meer op de zee, denk ik ook.
Ja, die leven echt, die leven inderdaad echt in het buitenland, in de buitenlucht. En heel veel op het strand en op het water, inderdaad. Ik denk dat er daar bijna iedereen daar doet aan watersport in een of andere vorm. Oftewel is het zwemmen, oftewel is het surfen, oftewel is zo skis op het water, oftewel is het gaan kiten. Dus er zijn echt superveel mensen die aan watersport doen in Australië.
Ja. Super. Nice. Goed. Mm. Dus de Spelen van Parijs, zit je ook nog op de azen?
Zeker, ja.
Is dat een realistisch doel? Ik denk het wel, natuurlijk. Ja.
Ik denk zeker dat is zeker een realistisch doel. Ja. Tegen dan ben ik ook... Er zijn meerdere zeilers bij ons die rond de 30 of over de 30 zijn, die gewoon echt wel nog door hun ervaring ook gewoon super goed meedragen. Dus ik denk zeker dat dat kan. Ja.
Goed, we zijn bijna op het einde van onze podcast, Emma. Ik heb nog wat bullet questions voor jou. Dat is eigenlijk het stukje dat ik altijd doe op het einde van onze podcast. En dat zijn gewoon vlugge vragen voor jou en die hebben een rustig of een klein antwoord nodig. Je zal wel zien, ik begin altijd met redelijk gemakkelijke en dan bouw ik een beetje op naar wat zwaarder geweld. Goed? Een goed ontbijt of een stevige avondmaaltijd?
Een goed ontbijt.
Goed ontbijt. Dat is 70% van de mensen zegt dat altijd. Goed, een movie night thuis of een avondje uit op café?
Wat zijn movie nights?
Ja. Dus ook al zou het geen corona zijn, toch kies je voor...
Dat zou dan een avondje uit op restaurant. Dat is een ander verhaal. Maar
dat is een ander verhaal.
Dan niet, dus dan... Als dat niet drinkt, dan is dat nooit echt... misschien even, maar niet tot in de nacht, nee.
Ja. Emma, wanneer je denkt aan het woord succesvol, wie is de eerste persoon die jou te binnen schiet?
Evie van Akker.
Ja. De persoon die jou ervoor gaat. Ja. Altijd veel respect voor gehad.
Altijd heel veel respect gehad. Ja.
Super.
En zeker ook gewoon heel nauw met haar kunnen samenwerken en echt gewoon haar work ethic en zo gezien. Dus ja. zeer veel respect voor.
Ja. Heb je zo wat het gevoel dat zij jou wat onder haar vleugels genomen heeft om haar...
Ja, zeker. Ja. Ze was echt wel... we hebben ook een leeftijdsverschil van 8 jaar. Dus dat was ook gewoon echt wel... Ja, iemand die mij echt geleerd heeft eigenlijk om te zeilen en wat het er nodig was. Dus zeker. Ja.
Emma, wat is iets waar jij in gelooft wat anderen misschien crazy zullen vinden?
Goeie vraag.
Ja, ze beginnen, hè. Ja.
Ik geloof wel echt in karma.
Ja.
Ik weet dat al heel stom, want ik ben totaal niet religieus of echt zo spiritueel aangelegd. Mm-hmm. Maar als er één iets is, dan denk ik soms echt wel dat karma is.
Dus als jij één iets slechts doet, denk je van, ik ga hier de hele dag moeten opletten.
Ik probeer gewoon in mijn gedachten te hangen als er zoiets gebeurt en ik kan mijn reactie... Allee, dan probeer ik mijn reactie gewoon zo positief mogelijk te formuleren. Gewoon om te denken van, oké, als ik dat doe, als ik iets goed doe, dan gaat er wel iets goed terugkomen.
Ja, het is misschien ook wel opportunistisch ingesteld. Ja. Het is een beetje de law of attraction. Als je iets goed doet, verwacht je iets goed. Yes. Welk boek, documentaire of film aanzie jij als een gift voor iedereen?
The Art of Not Giving a Fuck vond ik persoonlijk heel tof om te lezen en heel goed passerend. Nu, als ik dan echt zo... Dan denk ik eigenlijk direct ook aan biografieën van sporters. En ik vond degene van Andre Agassi, dat vond ik een hele interessante biografie.
Dat is eentje die nog niet veel aangehaald is. Is ook iemand die... Je zegt nu Andre Agassi, maar dat is ook niet iemand dat je direct zou zeggen van... Ja, waarom komt hij zo goed aan?
Ik vond dat boek gewoon heel interessant. En zo zijn denkwijze en manier waarop het geschreven was, was echt... Volgens mij, in mijn ogen heel anders van andere sporters biografieën. Dat is echt... Heeft echt een nadruk gelaten. Ja.
Heb je, en zo ja, wat zijn ze, ochtendrituelen?
Ja, ik heb ochtendrituelen. Dat is gewoon een beetje gebaseerd op... My Miracle Morning. Dat is ook een herkenbare. Dat is eigenlijk, ik deed altijd wel iets van een soort routine. Maar nu is dat wel ietsje geconcretiseerder geweest. Dus dat is opstaan, glas water drinken. Beginnen met even aan tafel te zitten, wat ademhalingsoefeningen. En dan wat proberen te visualiseren voor de dag. Een beetje opschrijven welke dachten dat er in me omgaan. En dan wat stretchen. En dan...
Dan ben je klaar. En als je dat een ochtend niet doet?
Dan doe ik dat een ochtend niet. Ik ben niet zo... Ik kon niet zeggen, dat is niet autistisch, maar ik ben dan ook van, als dat dan niet zo is, dan is dat niet zo. Hè. En ik maak me er ook geen illusies bij dat soms ook goed is. Soms heb je ook gewoon niet recht zin om in je bed te blijven liggen. Hè. En dan is dat ook zo. En dan moet ook kunnen. Ja, we zijn op het moment. Hè. Allee.
Ja. Ik heb er nog 3 voor jou. Wat is iets waar jij vroeger van overtuigd was, waar je de laatste jaren toch op terugkomt?
Ik denk dat ik vroeger nog heel zwart-wit over sommige dingen dacht. En ik denk dat met ietsje... Ik ga niet zeggen dat ik ouder... iedereen wordt ouder natuurlijk.
Of course.
Maar met toch iets meer levenservaring op te lopen... Zie ik soms dat de dingen eerder grijs zijn en dat de oplossingen niet altijd voor de hand liggend zijn.
Ja. Ik had gisteren nog een gesprek, en dat is wel leuk dat je dat aanhaalt. Ik had gisteren nog een gesprek met een lifestyle coach en die zei ook dat grijs eigenlijk het best van alles is. Dus het zwart-wit zien is eigenlijk totaal niet interessant. Je moet eigenlijk kunnen de grijze zone en dan ben je eigenlijk bewust van hetgeen wat je doet.
Ja. Zo wat meer nuance leggen, hè.
Voilà. Heb je een life quote?
Nee, en ik heb bewust geen life quote, omdat ik heel vaak vind dat dat zo redelijk banaal overkomt.
Ja.
Ik denk van, dat is toch logisch. Denk ik van, dat is nu wel heel hard bij het haar en repen. Dus nee, maar ik ben wel... Ik probeer wel gewoon te leven op een manier die heel bewust is. In wat je aan het doen bent. En dat is iets van toch misschien een filosofie waar ik wel echt in geloof. Dus,
ja. Wat is voor jou het meest, de laatste, wat is voor jou het meest waardevol gebleken tijdens deze tijden van corona?
Familie en vrienden.
Ja. Had je ook meer tijd daarvoor? Is het omdat je meer tijd ervoor had? Of, ja,
ja, ik had meer tijd ervoor, zeker vorig jaar. We konden zo nergens naartoe. En dat heeft gewoon echt wel heel hard geholpen met die periode door te komen. En dus, dat is gewoon super waardevol. En uiteindelijk, je kan dan misschien wel de best mogelijke carrière gehad hebben of alle medailles gewonnen hebben, maar als je dat niet met niemand kan delen of achteraf ben je gewoon, kom je in een situatie terecht waar je niemand hebt, wat heb je er dan aan gehad?
Ja. Dus je bent iemand die graag mensen rondom haar heeft om haar succes mee te delen.
Gewoon voor gewoon het leven mee te delen. Like mijn zussen ook en mijn neven en mijn nichtjes. Die zijn ook gewoon echt wel heel dierbaar voor mij. Dus,
Ja. Super. Goed, we zijn op het einde gekomen van ons interview. Nu, voor de mensen die jou tof vonden, wat denk ik iedereen zal wel je tof gevonden hebben. Yes. Waar kunnen ze jou best van al terugvinden, Emma?
Ik denk dat ze mij het makkelijkst op Instagram kunnen terugvinden. Dat is gewoon Emma Plasgaard, dus die is nog redelijk makkelijk. Ik ben ook te volgen op Facebook, niet op Twitter. Ja. En mijn website probeer ik op de date te houden, maar dat is soms, daar heb ik soms wel moeite mee. Dus ik denk dat Instagram zeker de beste medium is.
Ik denk Instagram inderdaad is uw beste. Ik ga me ook in de show notes nog eens erbij zetten. Dan wil ik jou alvast bedanken voor eigenlijk te gast te komen op onze podcast. Het was een heel leuk gesprek. Heel aangenaam, ook over iets die totaal niet in mijn range of motion, maar ik voel mij al veel...
Meer geïnformeerd
nu dat ik gepraat heb dan dat ik eigenlijk zelf online mijn zoektocht ging starten. Dus alvast bedankt daarvoor en leuk dat je er wou zijn, tof.
Ja, ik hoop dat ik mensen wat warm kan maken voor het zeilen ook hiermee, dus hopelijk weer
zeker, dankjewel.
Dat is heel graag gedaan.
Dag.